Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Het is goed om te zijn in uw huis. Het is goed om te zijn rondom uw woord. Heer, we willen uw woord open doen. En het is hier warm en we zijn met velen. Maar ons gebed is, Heer, dat u zult spreken tot ons. En dat het zal zijn alsof het is alleen u en ik. Uw woord. En ik wil luisteren. Heer, wilt u zo spreken vandaag? Want uw woorden zijn voor eeuwig. En zullen hun uitwerking niet missen. En zo leggen we onszelf in uw handen op dit moment. Kom tot uw doel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het is warm, hè? Ja. Nou, en we zijn hier met velen. En daar is aan gedacht. Dus mocht je nou denken, ik heb echt heel erg dorst. Dan is er water aan die kant van de zaal. Om even weer bij te tanken. Want dat is belangrijk. Ja, we zitten hier met een soort Midden-Oosterse temperaturen. En dat past wel heel mooi, denk ik, bij het kruispunt waar wij vandaag staan. Ik weet niet of het te zien is op links en op rechts. Maar we staan vandaag bij het kruispunt. En we kunnen twee kanten op. We kunnen naar Moab. En we kunnen naar Bee City. En ik weet niet of je weet wat dat betekent. Moab op links. En Bee City op rechts. En Bee City, dat is Bethlehem. Maar toen Jonathan en ik bezig waren om dit te maken, toen dachten wij, onze talenten zijn niet zo groot dat we het hele woord op het bord krijgen. Dus daarom hebben wij er Bee City van gemaakt. En dat vonden we een goede oplossing. Dus vandaag staan we met z'n allen op een kruispunt in het leven. Moab of Bethlehem. En heel veel jaren geleden stonden er drie vrouwen precies op dit kruispunt. En Rut was er één van. En de komende zondagen willen we ons verdiepen in het verhaal van Rut. En vandaag willen we stilstaan bij Rut 1. En ik had alles voorbereid en bestudeerd en gemaakt. En ik zei tegen de Heere God, ik vind het prachtig. Maar ik mis twee dingen eigenlijk nog. En dat is een stukje humor. En een persoonlijk getuigenis, dat kon ik er niet meer in kwijt, want alles zat al zo vol. En daarom had de Heere God voor u vanmorgen Anneke. Met haar prachtige getuigenis, dankjewel. Daar hebben we van genoten. Het is een spiegel voor ons allemaal. En Rut 1 is ook een spiegel voor ons allemaal. En ik denk als je kijkt naar het verhaal van Rut, het is echt een prachtig geschreven pareltje in de literatuur. Hoe het verhaal opgebouwd wordt, dat is storytelling van een hoog niveau. En hoe er oog is voor detail, is echt bijzonder. En alles krijgt zijn meerwaarde als je het goed bestudeert. Het wordt een rijk en diep verhaal. Maar ik zal eerlijk met je zijn, ik denk dat Rut 1 in de Hallmark movies hooguit 5 minuten had gekregen. En daarna willen we graag naar de dorsvloer en naar de spanning. De romantiek, de liefde, de trouw, de vriendschap, alle mooie dingen, die staan in Rut 2, Rut 3, Rut 4. En Rut 1, ja, is best pittig eigenlijk, wat daar gebeurt. Helemaal niet zo makkelijk. De feel-good van de andere hoofdstukken, die trekt ons zo aan. Maar vandaag is het Rut 1. En Rut 1 is ook soms ons leven, toch? Ook dat is soms belangrijk, om daar stil bij te staan. Ik sta op kruispunten in mijn leven en ik kan naar Moab en ik kan naar Bethlehem. En ik kies. En dat wat ik kies, heeft effect op mijn leven. En heeft effect op het werk wat God in mijn leven kan doen. En als wij denken over de punten waar we zelf keuzes maken, Ja, dan denken we tegenwoordig heel vaak, hebben we ook speciale bandjes voor. What would Jesus do? Mooi. Het helpt ons. Wat zou Jezus nou doen in deze situatie? Nou, spoiler alert, hij kiest altijd Bethlehem. Altijd. En daarom geldt soms ook in ons leven als wij keuzes maken, dat we ook een ander armbandje zouden kunnen dragen. En dat is Jesus would probably not have gotten himself into the situation in the first place. Ja, ik ken dat wel. Ken jij dat ook? Als je heel eerlijk bent. Het roept vast ook wel heel veel vragen op. Net als de wat wil je drinken armband. What would Jesus do? Maar Rut had nog niet zo'n bandje. In die tijd dat ons verhaal speelt. En ik denk dat het goed is om te gaan lezen. Zullen we gewoon beginnen bij het begin? Rut 1. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech en die van zijn vrouw was Naomi. En zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. En toen ze in Moab aangekomen waren, bleven ze daar als vreemdeling wonen. En na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi. En zij bleef achter met haar twee zonen. Je mag het nog even verder doen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de een was Orpa en die van de ander was Rut. En nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar man en haar twee zonen. Ja. Dat is de opening van Rut. En eigenlijk als je daarover nadenkt, is dat een heel triest verhaal. De eerste zin direct al, er staat, er is hongersnood in het beloofde land. In de tijd van de rechters, van de richteren. En elke Joodse lezer wist wat dat betekende. Dat betekende in die tijd dat er eigenlijk één motto was in Israël. En dat was, er was geen koning in die dagen, maar ieder deed wat goed was in eigen ogen. Ieder deed wat goed was in eigen ogen en langzaam raakten ze bij God vandaan. En dan kwam er overheersing of er kwam hongersnood, zoals hier. En dan riep het volk God aan. En dan kwam God om het volk te verlossen door een rechter heen. En dan ging het een tijd lang goed. Je mag hem wel even op een donkere dia nog laten staan, Leendert. En dan ging het een tijd lang goed. Maar dan op een gegeven moment ging het weer mis. En dan gebeurde de hele cyclus opnieuw. En eigenlijk gebeurde er steeds weer opnieuw dat ieder deed wat goed was in eigen ogen. En de Joodse lezer die ziet dat direct in die eerste zin. Dat er staat dat er hongersnood was. En een man doet wat goed is in zijn eigen ogen. En in dit geval is het Elimelech. Want Bethlehem, wat letterlijk betekent huis van brood, daar was geen brood. Leven in het beloofde land, leven samen met God zonder brood, er is honger, er is nood. Dat was niet wat hij zich ervan had voorgesteld. En het was moeilijk. Het is soms moeilijk. Het leven is soms zwaar, ook in het beloofde land. En dan klom hij daar boven in Bethlehem, zo op een heuvel. En als het helder weer was, dan kon hij kijken, ver kijken. En dan zag hij daaronder de Dode Zee. En achter de Dode Zee, zo'n 80 kilometer bij Bethlehem vandaan, waren de velden van Moab. En ze waren groen en geel. En dan lag hij 's avonds in zijn bed. En dan dacht hij, het is misschien toch beter dat ik zelf een oplossing ga vinden voor mijn vrouw en onze zoons, voor ons gezin. Elimelech betekent, mijn God is koning. Maar in het leven van Elimelech laten zijn keuzes dat eigenlijk niet zien. Want hij verlaat samen met zijn gezin het beloofde land voor een eigen oplossing. Er is nood en hij gaat het fixen. En ik denk dat dat direct het verschil laat zien tussen de keuzes die we hebben. We kunnen in Bethlehem blijven. We kunnen blijven bij God en hem aanroepen. We kunnen blijven op de plek waar hij ons gesteld heeft. De gemeente misschien waar hij ons geplaatst heeft. Het gezin wat hij ons gegeven heeft. We kunnen blijven, ook als het moeilijk is, op de plek waar we uitroepen naar God. En waar hij antwoordt. En waar we gericht zijn op zijn woord, zijn wil, zijn wensen. Wat God wil staat centraal, want per slot van rekening leef ik voor hem. Of we kunnen doen wat Elimelech doet. Die velden daar zijn groen en geel. En ik kan het fixen. Ik kan zorgen dat het beter wordt. En ik ga mijn weg. Deze kant uit. En dit gezin doet dat. En zo komen ze in Moab. En we lezen daar als eerste dat Elimelech, nadat ze daar enige tijd zijn gebleven, het zou maar voor heel even zijn. Hè? Soms willen we dingen, dat doen we heel even dit. We lossen het heel even op. Maar Elimelech en zijn gezin blijven daar en hij sterft. En dit kruispunt is dus eigenlijk de vraag, willen we God vertrouwen in elke omstandigheid van ons leven? Of willen we zelf iets fixen? Gewoon omdat dat een beter plan lijkt. Omdat het van God uit al zo lang stil lijkt te zijn. En als Elimelech gestorven is, zou Naomi dan teruggaan? Zou ze teruggaan naar Bethlehem? Nee, ze blijft. En haar zoons blijven ook. Soms kun je door keuzes die je ooit gemaakt hebt, ergens terechtgekomen zijn. En dat is ook waar je blijft. Gestrand. Geestelijk gestrand. En het leven van God in jouw leven, het werk van God in jouw leven. Waar is het nog? Dus ja, ze doen wat ze denken dat een goed plan is. En deze twee zoons nemen Moabitische meisjes ten huwelijk. En er staat dat ze daar 10 jaar leven. En beide huwelijken blijven kinderloos. En dan sterven ook Machlon en Kiljon. Wat een drama. Hoofdstuk 1 is het leven op zijn slechtst. Slag naar slag. En dan staat er op het eind, de vrouw bleef alleen achter. Er staat de vrouw. Er staat niet meer Naomi. Haar naam wordt niet genoemd. Ze is alleen nog de vrouw die alles kwijt is. En ontredderd in Moab gestrand is. Wanneer komt dan toch dat kruispunt weer in beeld? Wanneer komt er weer iets in beweging in het hart van Naomi? Dat gebeurt in vers 6. Zullen we vers 6 samen lezen? Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer, Yahweh staat daar in het Hebreeuws, zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte zij zich samen met haar twee schoondochters, Orpa en Rut, gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Toen Naomi hoorde dat God, Yahweh, de God van Israël, zich ontfermd had over zijn volk. Toen stond ze opeens weer op een kruispunt. Al die tijd stond ze niet meer op dat kruispunt, maar toen God verscheen. Toen God van zich liet horen in Moab. Met zijn naam. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Toen ontstond er weer een kruispunt. Het is vaak Gods genade die ons weer brengt op het punt dat we beseffen, we kunnen kiezen. We kunnen blijven, maar we kunnen ook terug. Gods genade, want God ontfermt zich. De eerste keer in het Bijbelboek Rut dat God genoemd wordt, is in dit vers. En er wordt over hem gezegd, hij gaf zijn volk brood. Hij heeft zich het lot van zijn kinderen aangetrokken. En Naomi kiest om terug te gaan. Dat is zo moeilijk. Teruggaan. Soms is het makkelijker om maar te kiezen voor mijn eigen oplossing. Mijn eigen weg, wat ik denk dat goed is. En dan zit ik daar. En het is niet goed gegaan in dit gezin. Er zijn alleen maar meer problemen bijgekomen. En Naomi is ontredderd. En ze blijft alleen achter en ze heeft niks meer. Maar de keuze om terug te gaan is de moeilijkste keuze die er is, denk ik. Moet je dan de mensen weer onder ogen zien die wel in Bethlehem zijn gebleven? Moet je de confrontatie met je verleden aangaan? Ze zien je aankomen. Er staat in Rut 1 dat toen Naomi en Rut in Bethlehem kwamen, dat de mensen elkaar aanstoten en zeggen, is dat Naomi? Het lijden zal in haar gezicht te zien zijn geweest. En waar is haar man? En waar zijn haar zoons? Naomi, ben jij dat? Maar Naomi was alles kwijtgeraakt. En als ze terugkomt, zegt ze, noem mij niet meer Naomi, want dat betekent lieflijk en beminnelijk. Ik denk dat Naomi een superleuke vrouw is geweest. Een sympathieke dame, een vrouw die ging voor haar gezin. Maar op dit punt heeft het lijden haar zo aangetast, dat ze eigenlijk niks meer kan zien van wie ze was. Ze is bitter geworden, Mara, bitter. Alles is kwijt. Maar er is één ding wat ze doet. Ze doet het moeilijkste wat je kan doen en dat is teruggaan. Teruggaan naar God. Teruggaan naar Bethlehem. Ze had ook geen enkele keus. Als weduwe, zonder kinderen. Wat had ze voor opties? Eigenlijk niks. Naomi gaat terug. Teleurgesteld terug. Verbitterd terug. God heeft zich tegen mij gekeerd, zegt ze. Maar ze gaat terug. Ben je wel eens teruggegaan? Nergens in hoofdstuk 1 lezen we enige reflectie van Naomi op de keuze om weg te gaan. Nergens lezen we iets van berouw of gewoon op zijn minst toegeven, nou dat was misschien niet zo goed. Nergens lezen we dat. We lezen alleen dat ze het God kwalijk neemt. Maar ze gaat wel terug naar de plek waarvan ze weet dat God haar daar ten diepste wil hebben. En we lezen verder, vers 7. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Dat is samen met Rut en Orpa. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, ga jullie allebei maar terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer, Yahweh, zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en voor mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En zij kuste hen. Dat betekent dat ze eigenlijk afscheid nam en ze terugstuurde. En toen barsten Orpa en Rut in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Nee, ga toch terug mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Nee, mijn dochters, mijn lot, mijn leven is te bitter voor jullie. De Heer Yahweh heeft zich tegen mij gekeerd. En opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel. Ze ging terug naar Moab. Maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en naar haar goden, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Vroeger dacht ik altijd, ja, nou ja, Rut ging mee terug naar Bethlehem met Naomi. Dat was een soort gegeven. Maar hoe meer ik erover na ben gaan denken, hoe meer ik ben gaan zien dat dat echt iets heel bijzonders was. Totaal niet voor de hand liggende. Let me break it to you. Moab was absoluut de beste keus voor Rut. Eigenlijk. Toch? Moab was wat ze kende. Moab was waar ze groot geworden was. Moab was waar haar familie woonde. En Bethlehem? Wat zou Bethlehem haar kunnen brengen? Als Moabitische. De Moabieten waren voortgekomen uit Lot. En zijn dochter, een van zijn dochters, was zwanger van hem geraakt. Ze waren namelijk in grote nood, Lot en zijn dochters. En de dochters hadden gedaan wat goed was in eigen ogen. En zo was Moab ontstaan. En de Moabieten hadden Bileam ingehuurd. Misschien ken je dat verhaal. Het volk Israël was op weg naar het beloofde land. En ze hadden Bileam ingehuurd om het volk te vervloeken. Ze wilden van het volk Israël af. Maar Bileam mocht het volk Israël niet vervloeken. God wil niet dat wij zijn volk vervloeken. Hij wil dat wij zijn volk zegenen. En Bileam had geen keus. En het plan was mislukt. Maar toen zei Bileam, nou ja, wat je nog kan doen, is dat jullie vrouwen de Israëlische mannen verleiden, zodat ze samen met jullie ontucht plegen en jullie afgoden gaan aanbidden. En dan zal het volk wel een stukje zwakker worden. En dat was precies wat er gebeurde. En de Israëlitische mannen kwamen terecht aan de Moabkant. Duizenden mensen stierven. Het was één grote ellende. Dat is het volk waar Rut uit voortkomt. En ze hadden verschillende afgoden. De ene was de Baal van de Peor, maar de ander was Chemos. En Chemos was een afgod. En om hem te aanbidden was wreed en wellustig. Er was veel tempelprostitutie. Er werden kindoffers gebracht. Dat is het land van Moab. Dat is waar Rut groot geworden is. En over de Moabieten had God gezegd, tot in het tiende geslacht mogen de Moabieten niet met jullie mij aanbidden. Ja, en dan sta je daar als Rut. Dat is jouw land. Dat is jouw volk. Je weet wat je eraan hebt. Je weet niet wat je krijgt in Bethlehem. Maar je weet één ding. In Bethlehem zitten ze niet op jou te wachten als Moabitische vreemdeling. Oké, misschien word je in Moab ook wel nagekeken, omdat je ten huwelijk bent genomen door een Israëlitische vreemdeling. Maar daar in Bethlehem zullen ze altijd op je neerkijken? Zul je daar weggekeken worden? Zal je daar altijd een tweederangs burger blijven? In het beloofde land? Rut had zoveel redenen om niet te gaan. Haar pijn als weduwe zonder kinderen. Haar angst voor het onbekende. En dan is er nog Naomi. Naomi zegt hier tot 3 keer toe, Rut, blijf toch hier. Hier in Moab, in het land waar je je eigen weg kan gaan, heb jij de beste kansen. Misschien trouw je nog met iemand en ik wens je een beetje van Gods zegen op jouw eigen weg. Blijf hier, ga met Orpa mee. Doe nou niet, ga niet met mij mee, want de Heer, Yahweh, heeft zich tegen mij gekeerd. Dat is het getuigenis wat Rut te horen krijgt over de God van Israël. Zou jij dan nog gaan? Zou je alles achter je laten? Je weet niet wat je krijgt. Je weet wel wat je hebt. Je bent er waarschijnlijk niet eens helemaal welkom. Misschien ben je wel eens deze kerk binnengelopen. Heb je je afgevraagd, ben ik hier echt welkom? Of zal ik hier altijd een vreemdeling blijven? En die God, is die goed? Is die betrouwbaar? Of moet ik het maar afwachten? En stapje voor stapje liep je hier binnen. En Rut staat op dit kruispunt. En er is eigenlijk maar één ding belangrijk. Eén ding. Ik moet kiezen. En je moet je voorstellen dat Rut hier stond en dat Orpa hier stond en Naomi stond hier. En ze hadden zoveel samen meegemaakt. Ze huilen samen. Ze waren door verlies heen gegaan samen. Ze hadden zoveel meegemaakt. En nu lijken ze ook nog elkaar kwijt te raken. Want Naomi gaat naar Bethlehem. En Orpa gaat naar Moab. En Rut staat hier. En ik denk dat sommigen van ons hier ook staan vandaag. Ga je terug? Blijf je? Ga je door? En een keus maken in kleine dingen is niet zo heel makkelijk, maar in grote dingen is moeilijk. En we stellen het soms zo lang uit. Maar vroeg of laat moet je kiezen. En God staat op dit kruispunt. En hij zegt, ik heb brood in Bethlehem. Ik ben die ik ben en ik zal er altijd zijn. Nee, het zal niet altijd makkelijk zijn. Nee, het is niet altijd zoals jij misschien hoopt of denkt. Maar ik maak het verschil. Maar hij zegt het niet hier in het hoofdstuk. We zien God hier helemaal niet handelen actief. Op de voorgrond, zoals bijvoorbeeld bij Jacob een paar weken geleden. God lijkt hier op de achtergrond. Maar er is iets gebeurd in het hart van Rut. En er staat dat zij vast besloten kiest. Vast besloten om naar Bethlehem te gaan. Ze heeft de God van Israël leren kennen. Dat kan niet anders, want alle andere omstandigheden zouden zeggen, blijf in Moab. Misschien kun je daar nog iets van je leven maken. En Orpa doet het en we horen nooit meer wat van haar. Maar Rut doet het niet. Ze doet het niet. Wat zou het zijn? Was het misschien dat Naomi iets zei over zonen krijgen? En dat ze toch niet konden wachten totdat ze dan eindelijk groot zouden zijn. Misschien hoorde Rut daarin door het leviraatshuwelijk. God heeft zijn volk een voorziening gegeven, wist je dat? Dat zelfs als mensen stierven, dat hij het nooit zou laten gebeuren. Dat een naam of een erfenis uit het beloofde land verdween. Had Rut dat gehoord? Dat de God van Israël is de God die iedereen ziet. Die wil dat lijnen en geslachten doorgaan op welke manier dan ook. Want hij ziet ieder mens en hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Ook niet het gezin van Elimelech en Naomi. Had ze gehoord, de God van Israël heeft wetten voor weduwen. Ter bescherming. Had ze gehoord, de God van Israël heeft wetten voor vreemdelingen. Ter bescherming. Had ze gehoord, God, de God van Israël wil geen kindoffers. Hij is voor het leven. Had ze gehoord, de God van Israël wil geen tempelprostitutie. De God van Israël wil liefde en trouw. Had ze gehoord, de God van Israël, hij redt uit Egypte een heel volk. En hij leidt een heel volk. Door de woestijn. De God van Israël houdt zich aan zijn belofte. Hij brengt ze in het beloofde land. En zou ze misschien gehoord hebben van Rahab? Gods woord vertelt ons dat Rahab de moeder was van Boas. Nou kan het zijn dat ze ook de oma was geweest. In ieder geval een voorouder van Boas. En Boas en Elimelech waren familie. Had ze gehoord hoe de God van Israël deze vrouw, niet-Joodse vrouw, met een levensstijl die niet overeenkwam met hoe God in Bethlehem zijn volk wil leren leven. Had ze gehoord hoe de God van Israël haar gered had op grond van haar geloof? We weten het niet. We weten niet wat Rut haar overwegingen waren. We weten alleen dat als Boas in hoofdstuk 2... tegen haar zegt, joh, ik zie dat jij gekomen bent omdat je gelooft in de God van Israël. En je wil schuilen onder zijn vleugels. Dat Rut dan zegt, ja, je hebt op mijn hart gesproken. Jij hebt gezegd wat in mijn hart leeft. Dat is wat we weten in hoofdstuk 2. En hoe het hier precies in haar hart ging. En wat God precies op dit moment deed, dat weten we niet. We weten maar één ding. Ik kies vastbesloten voor Bethlehem. Ik kies vastbesloten voor de God van Israël. En niet voor Moab en de afgoden. Waar jij leeft, is waar jij verbinding vindt. Dat hoort bij elkaar. Wat een bijzondere vrouw was Rut. Wat heeft ze bezield gekozen en ze was vastbesloten. Zo kan het dus ook. Zo kan kiezen ook. Kan wel. Moeilijk, hè, soms. Op het kruispunt van Moab en Bethlehem is er niets eenvoudig. Niks. Alle emoties mogen daar zijn. Maar kies vast besloten voor wat jij gelooft. Want zo kan het ook. Rut, vers 16. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan. Weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En waar u sterft, zal ik ook sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer, Yahweh, de Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan. En ze drong niet langer aan. En zo gingen die twee samen verder tot in Bethlehem. Wat een woorden. Wat een woorden om te zeggen tegen je schoonmoeder. Wat een woorden om te zeggen tegen je verbitterde schoonmoeder. Ja. Dan moet je het wel heel zeker weten. Maar ze zegt het wel. Rut kiest niet alleen voor de God van Israël, maar ze kiest ook voor Israël. Ze kiest voor het Joodse volk. En hierin is ze een voorbeeld voor jou en voor mij en voor ons als gemeente. God laat in zijn woord, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament trouwens, voorbeelden zien van mensen die zeggen, ik kies voor de God van Israël en ik wil het volk van Israël dienen. Ik wil met ze meelopen als ze lijden. En als het moeilijk is, kunnen wij dat ook? Willen wij dat ook? Staan wij daar ook? Dat wij net als Rut zeggen, ik laat je niet los. Je bent niet alleen. Volk van Israël, ik wil voor je bidden. Ik wil naast je staan. Ik wil je steunen. Ik wil met je mee oplopen, want de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft de eerste plaats in mijn leven. En het is goed in zijn ogen. Dat ik er voor je ben. Hoe kan ik je dienen? Volk van Israël. We kunnen zoveel leren van Rut. Zo'n gewone vrouw. Soms zeggen we wel eens van grote geloofshelden. Maar er waren ook heel bijzondere mensen. Nou, hier staat gewoon een weduwe die alles kwijt is. Een gewone vrouw. Gewoon. Ze heeft niks meer. En ze kiest voor Bethlehem. En mensen die op God gericht zijn en geloven in de God van Israël, willen ook dienstbaar zijn voor anderen. En hem meenemen. Ze samen gaan. Ik kan het per slot van rekening niet alleen. En jij ook niet. Op het eind in het boek zien we dat God zijn werk in Naomi doet. En ze komt weer terug. En ze wordt weer die lieve, beminnelijke vrouw die ze ten diepste is. Ze zingt en ze helpt en ze stuurt. En op het eind van het boek staat dat Naomi het kind op schoot kreeg. Want Rut trouwt met Boas. Het is een Godgericht huwelijk. Samen zijn ze op God gericht en ze krijgen een kind, Obed. En Obed is de vader van Isaï. Dus Rut wordt de oma van Isaï. En ze wordt de overgrootoma van koning David. En koning David zit in de lijn van Jezus. En vrouwen zoals Rahab en Rut, daarvan zegt God, kom maar, jij mag in het geslachtsregister van mijn zoon. Daar wil ik je zo graag hebben. Dus misschien ben jij wel eens aan de kant van Moab gaan staan. Misschien heb je eigenlijk nog nooit gezegd. Maar u mag het zeggen in mijn leven. Ik wil voor uw eer leven. Ik wil uw weg gaan, wat het mij ook kost, wat er ook gebeurt. Ik wil vast besloten aan u vasthouden, ook als het moeilijk is. Misschien heb je dat nog nooit gezegd. En misschien ben je het kwijtgeraakt. Dan is de boodschap van het boek van Rut dat God altijd weer verder wil gaan in je leven. Altijd. Mijn vader was een gescheiden man. Hij trouwde met mijn moeder. En wij werden geboren. En in die tijd werd er best wel eens wat opgemerkt over scheiden. En wat Gods weg wel of niet was. En ik heb er wel eens over nagedacht. Ben ik dan niet een gewenst kind in het koninkrijk van God? Omdat ik voortkwam uit een situatie die misschien nooit de bedoeling was geweest. Nee. God vergeeft. Hij kijkt niet om. Hij ziet je niet aan op dat wat er is gebeurd. Als jij zegt, maar ik kies om u te kennen. En God verleent zijn zegen aan de mensen die opnieuw zijn weg willen gaan. Maar hoe je kiest is belangrijk. En daarom wil ik afsluiten met de vraag eigenlijk van, als we staan op dit kruispunt, wat komt er dan in jou boven? Sta je hier als Elimelech? Het is toch wel heel verleidelijk om... Sta je hier misschien als Naomi? Teleurgesteld. Ook in God. Sta je hier als Rut? Ik laat alles achter mij wat is geweest. En ik strek mij uit naar wat voor mij ligt. Want ik leef met de God van Israël. En ik kies Bethlehem. Wat het ook brengt. Zullen we het God gaan vragen? Hij weet het vaak zoveel beter dan wij. Heer, als we hier staan, tja, dan zijn we allemaal zo verschillend zoals we hier zitten. Maar we kennen wel de plek van kruispunten in ons leven. We weten wel hoe het is om soms gewoon helemaal niet te weten wat we moeten doen. Heer, en hier staan we in uw tegenwoordigheid. Wilt u in ieder in ons hart laten zien wat u wil dat we zien. Heer, sla uw armen om ons heen en breng ons te binnen. En dat we het ook toe zullen laten. Als er keuzes in ons leven nodig zijn. Misschien zijn we wel helemaal gestrand. Zitten we geestelijk vast. Heer, u geeft brood. U geeft eeuwig leven. U bent die u bent en u zult er altijd zijn. Breng ons weer in beweging. Haal ons terug. En we willen gaan. Het is misschien wel het moeilijkste wat er is, maar dan komen we terug. Alles weer onder ogen zien. Nou ja, vooruit. Want u gaat met ons mee. Dank u wel. Voor de mensen onder ons die mogen kiezen. Zoals Rut koos. Wees sterk en moedig. Wees vastbesloten. Ook als je staat op dit kruispunt. Er wordt van alles tegen je gezegd. En er gaat van alles door je heen. En er is van alles. Ik zeg dan altijd tegen God. Heer, ik ben maar klein. Ik ben maar zo gewoon. maar ik wil voor u gaan. Want zo kan het ook. Kiezen voor de God van Israël. Heer, en als gemeente, maak ons een gemeente die uw volk lief heeft en dient. Gewoon, omdat dat goed is in uw ogen. Dat wij uw volk zegenen. Met hen optrekken. Heer, laat dat plek hebben in deze gemeente. In Jezus' naam. Amen.